Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond, even na 7:30. En live vanuit de Desmet-studio's in Amsterdam bent u van harte welkom in de keuken van Mangiare. Waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit Petra Possel.
Goedenavond bij Mangiare en vandaag weer een aflevering in onze zomerse landenserie. En ik moet zeggen, het ruikt hier zo vreselijk lekker. In het begin moest ik er even doorheen, want het is de geur van rijpe kaas. Nog preciezer, rijpe Franse kaas. Maar nu ben ik verloren en ik hoop, Betty Koster, dat ik het tot een goed einde breng, deze uitzending. Want waar gaan wij het vandaag over hebben? Wij gaan het hebben over de heilige drie-eenheid van de Franse keuken. Brood, wijn en kaas. Want wat is het geheim van dat lekkere Franse brood? Hoe krijgen die Fransen zulke goede wijn in de flessen? En wat maakt Frankrijk het ideale kaasland? Nou, u kunt reageren. U staat ongetwijfeld op de Route du Soleil in de file. Want u bent op vrijdagavond vertrokken en u dacht dat dat scheelde. En dat scheelde niks, want iedereen bedacht dat. Dus stuur dan maar gewoon een berichtje vanaf dat apparaatje. Mangiare@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Mangiare. Alles komt voorbij wat u lekker vindt vanavond, denk ik. Aan tafel, Florien Kleine-Snuffering, wijnmaker uit de Franse Jura. Ze woont en werkt in Arbois. En Florien, je zit sinds 2016 in de wijn. 14 in de wijn. Dit jaar is heet, dit jaar is droog. Wat betekent dat voor de oogst?
Hetzelfde als hier.
Ja.
Nou, dat we misschien... Het is nu allemaal een beetje geblokkeerd. Dus ik denk dat we begin september gaan oogsten. Maar voorlopig ziet het er wel goed uit. Het betekent dat het niet kan verrotten.
Nee, omdat het niet regent.
Ja.
En er zijn geen schimmels.
Nee, dus het is heel goed voor de oogst. Het gaat heel goed met de druiven.
En dat betekent gewoon grote
opbrengst. Voorlopig zijn we heel tevreden. Er mag wel iets meer regen vallen. Zodat de druiven zich een beetje opblazen. En,
want ze verschrompelen ze ook
niet? Nee, ze verschrompelen niet echt. Ze zijn best wel sterk eigenlijk. Maar als er wat regen valt, dan komt er gewoon weer meer vocht in. Dus als je gaat persen, heb je gewoon meer opbrengst.
Ja.
Dus ze zeggen dat het biljetten van 1000 regent.
Biljetten van 1000 regent, wat schitterend gezegd. Ja. Vorig jaar daarentegen was het armoedtroef. De opbrengst was geloof ik een kwart van die van het jaar daarvoor.
Ja.
Het was om gedeprimeerd van te raken, toch?
Ja, het was. Het heeft gevroren in de nacht van 19, 20, 21 en 22 april. Dus daar kun je eigenlijk niks tegen doen. En dat raakt dus iedereen. En je doet hetzelfde werk de rest van het jaar. Omdat je graag wil dat die planten toch in vorm zijn voor het jaar daarna. Maar je hebt geen opbrengst, bijna niet. Nee, het is vreselijk. Het is vreselijk.
Je hebt wijnboeren zien huilen.
Oh ja, gaan mensen failliet. Mensen die net zijn begonnen, die geen opbrengst hebben, dat gaat niet.
Nee.
Dat is echt vreselijk.
We gaan straks van jou eigenlijk een soort mini-verhaal horen. Jouw avontuur van in 2014 vertrokken naar de Jura om wijnmaker te worden. Inmiddels ben je dat en dat verhaal horen we straks. Rechts van mij zit de koningin van de kaas, Betty Koster van Lamuze in IJmuiden en in Amsterdam. Net een heel groot nieuw pand in IJmuiden. Nog meer ruimte voor kaas. Allemaal kaas, Betty, wat je daar hebt. En je zit ook al 40 jaar in de kaas. En dat is begonnen met Franse kaas.
Nou, eigenlijk is het begonnen met Nederlands kaas. Want ik heb aan het begin gestaan van de import van Franse kaas. En toen was in Nederland Franse kaas... kersenkaas, notenkaas.
Roze. Oh, notenkaas. Ja. Nou, opeens weet ik het weer.
En die kaas van Gourmandise met port erin en zo. Ja. Een hele vieze ding.
Mijn hele jeugd komt voorbij.
En daar begon het mee. En toen dacht ik, er is meer. Want ik kende natuurlijk Frankrijk wel van de vakanties. En inmiddels mogen we toch in Nederland wel prat gaan op een heel breed assortiment Franse kaas. We kunnen toch wel alles krijgen. Van mooie container, kleine geitenproducenten die de mooiste kaasjes maken. Tot gewoon een super simpele mooie boerencamembert.
Ik sprak laatst een restaurateur en die zei tegen me... er zijn wel een paar aardige Nederlandse kazen. Maar als het kaas, hè, en kaas voor na de maaltijd betreft, dan moet je toch echt bij de Franse kaas zijn. Onderschrijf jij dat?
Dat is wel het land met de traditie om het kaasplateau als einde van de maaltijd te serveren. En wij hebben daar een inhaalslag in te gaan. En ook wel aardig gemaakt. Maar als iemand aan mij vraagt, waar mag ik jou wakker voor maken? Dan is de enige kaas waar ze me wakker voor mogen maken is de Roquefort die wij doen. En dat is dan toch Frans, ja. Sorry voor de rest van de wereld.
Wat mijzelf opvalt bij een Hollandse kaasplank is dat de rijping vaak, nou ja, ik mag wel zeggen, ontbreekt bijna. Hè? Dat het koud is en dat het niet mooi gerijpt is.
Nou, maar daar zit nu wel heel veel verandering in. Dus door onder andere door projecten van de Nederlandse regering die boeren stimuleren om nieuwe dingen te maken, door veel mensen die in ene klaar zijn met hun drukke bestaan en denken, ik ga boeren en ik ga iets moois maken, iets anders dan anders. Dus je krijgt een totaal nieuwe generatie kaasproducenten en niet de kinderen die het leren van papa en mama en dus een goudse maken met daar maar weer een nieuw kruidenmengsel in of zo.
Nee. We gaan straks door over de Franse kaas. Naast mij aan de linkerkant zit Sébastien Routurier.
Bonsoir,
monsieur. Ça va?
Ça va, ça va.
Ça va bien, hein, avec les femmes ici et le fromage.
De
volgaarde is...
Dat kan het niet.
Precies, wat wil een man nog meer? Je bent van bakkerij Le Fournil. Je hebt 3 vestigingen in Nederland, in Amstelveen, Hilversum en Amsterdam. Ja. En er wordt elke dag vers brood gebakken.
Inderdaad.
En niet 1 keer.
Nee, meerdere keer per dag. Ja.
Waarom is een stokbrood na 8 uur niet meer te eten?
Ja, ja, stokbrood heeft een hele dunne korst. Dus met de tijd, de vochtigheid komt binnen. En of gaat uit ook. Ja. Dus na een tijdje is de baguette minder lekker, minder krokant natuurlijk. Ja.
En die worden dan ook niet meer verkocht?
Nee, bij ons hebben we 3 leveringen per dag. Of we baken 3 keer per dag de baguette. Dus we zorgen dat iedere 6 uur een nieuw lading baguette in de winkel komt.
Dus een baguette is nooit ouder dan 6 uur bij jullie?
Nee. Je mag best de baguette bewaren voor een dag thuis. Maar om te verkopen moet niet ouder dan 8 uur zijn. In principe, dat is de norm in Frankrijk.
Een principevraag. Smaakt een baguette in Frankrijk anders dan in Nederland? Dat zeggen Nederlandse toeristen die naar Frankrijk gaan en terug in Nederland komen altijd.
Ja, maar het moet ook voorzichtig zijn. Omdat Frans betekent niet per se lekker. Omdat in Frankrijk heb je ook slechte bakkers. Dus in een dorp heb je soms meerdere bakkers. En niet iedereen maakt hetzelfde baguette. En niet alle baguette smaakt hetzelfde. Mm-hmm. Dus het ligt echt aan de vakbekwaamheid van de bakker. En zijn geschiedenis, wat hij wil doen met de baguette. De manier, het wijzen. En er zijn veel factoren die het baguette beïnvloeden.
Over die factoren gaan we het straks hebben. En dan komen we misschien wel op het begrip terroir. En daar gaan we het ook over hebben als het de Franse kaas betreft en ook als het de wijn betreft. Ik begin maar eens bij die wijn. Florien, je was ooit succesvol uitbater van café-restaurant Schiller op het Rembrandtplein in Amsterdam. Dat was een riant bestaan met een vast inkomen. Maar je besloot toch in 2014 naar Frankrijk te vertrekken, naar de Jura, om wijn te leren maken. Tot dat moment had je eigenlijk heel weinig ervaring. Je was een giechelende druivenplukster geweest in de Beaujolais. En daar hadden we het ongeveer wel mee gezegd, geloof ik.
Ja.
Wat was er in jouw gevaren dat jij wijnmaker wilde worden?
Ik vond het wel een leuk avontuur. Ik dacht gewoon, ik vond Schiller is, nou, misschien wel nog steeds de mooiste plek die er is. Maar ik dacht, het is ook een historische plek waar je nooit meer iets, waar je nooit iets kan veranderen. De muren zijn zoals ze zijn. De schilderijen zijn zoals ze zijn.
Een art deco inrichting van het begin van de vorige.
En daar ga je nooit iets aan veranderen. Want dat zou echt crimineel zijn. En ik had dat café 10 jaar. En ik dacht, het wordt nooit beter. Tenminste, dat dacht ik. Ik kan in ieder geval niet beter. En ik hield heel erg van wijn. En dus ik dacht, ik ga dat gewoon proberen. En als het mislukt, dan kom ik weer terug. En dan begin ik weer een nieuw café.
Had jij enig idee wat je te wachten stond?
Nee. Dat is maar goed ook.
Want schets ons eens deze zwartgallige aflevering van Ik Vertrek. Wat kwam je tegen?
Nee. Het is een heel goed idee om dat te doen. Maar als ik nu terugkijk, ik denk dat een restaurateur heel hard moet werken. Maar ik heb denk ik nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven. En dat komt gewoon. En het is ook heel leuk, want het grootste verschil is dat wanneer je restaurateur bent of caféhoudster, dan weet je wanneer je een fout maakt. Je weet wanneer je onaardig bent. Je weet wanneer het eten niet lekker is. Je weet gewoon, ik doe iets niet goed. En nu werk je dus met de natuur. Dus vorig jaar gaat het vriezen. Daar kun je gewoon niks aan doen. Dus je kan proberen de beste keuzes te maken in je proces naar hoe je uiteindelijk wijn maakt. Maar eigenlijk heb je er niet zoveel invloed op.
En dat is frustrerend, maar dat is ook een heel mooi en prachtig gegeven.
Het is heel fijn ook. Het is heel rustgevend. Ja, ik bedoel, het is heel rustgevend totdat je de verkeerde totdat je iets verkeerd doet. Dat je denkt, ja, nou, de volgende keer reageer ik anders.
Ja.
Maar het ligt niet aan jou.
Geef eens een idee van dat tamelijk zware leven van een wijnboerin.
Nou, het is zwaar, maar het is ook vooral heel leuk. Hè? Ik bedoel, je bent gewoon van december tot maart moet je alles snoeien. Nou, dat is best wel rustig, omdat je geen stress hebt. De plant die is aan het slapen, er groeit niks. Je hebt geen ziektes, je hebt geen onkruid.
Je loopt gewoon met zo'n schaartje door de
wijnvelden. Loop je door de wijnvelden. Wij hebben 7 hectare. Je hebt ongeveer 5.000-6.000 planten per hectare. Nou, dan reken je maar uit hoeveel je planten je snoeit. En die snoeien. En dan daarna, vanaf maart, april, zodra het begint te groeien, begint eigenlijk de grote stress. Want dan begint tevens het onkruid te groeien. Dan krijg je ook last van ziektes. Dan kan ook alles bevriezen. Weet je, als het
regen, langdurig.
Regen, hele lange regen. Dus dat is allemaal heel rommelig in het proces. Maar goed, dat is zoals het is. En dat is ook
hebben mij wel eens verteld in de Jura dat het eigenlijk altijd regent in het voorjaar.
Ja, het regent vrij veel, ja. Maar goed, het is niet zoals hier. Kijk, volgens mij regent het in de Jura 1800 mm. En hier 1600. Maar misschien valt het hier in 200 dagen. En daar valt het misschien in 100. Als het regent, regent het zo hard. Je kan het niet voorstellen. Met bakken. Ja. Nou, en dan regent het weer heel lang niet. En dan, het is echt vrij bijzonder hoe de regen daar valt.
Je hebt het net over dat voorjaar. Dat is eigenlijk het voorspel van het harde groeien en het rijp worden van de druiven. En dat resulteert uiteindelijk in de oogst.
Ja.
Nu heb ik een halve dag in mijn leven mogen druiven plukken. Ik heb nu nog pijn in mijn rug. Het is 2-3 jaar geleden.
Ja, ja.
Het is rotwerk. Het is moeilijk. Je zit laag op de grond. Je doet dat niet met machines,
nee,
hè?
Nee, dat kan wel. Je kan dat wel met machines doen. Wij hebben ervoor gekozen om dat met de hand te doen. Maar
waarom eigenlijk?
Omdat we denken dat uiteindelijk de kwaliteit van de wijn er beter van wordt. Dus ik denk, dat denken wij. Maar er zijn ook genoeg mensen die met de machine oogsten die hele lekkere wijn maken. Dus voor ons. Maar het is verschrikkelijk werk. Het is het allerergste werk wat er bestaat. En het is super zwaar. Maar het is tegelijkertijd ook het leukste werk. Want je bent met een man of 20 aan het plukken. Je gaat super lekker eten. Je bent heel lekker wijn aan het drinken. Maar ja, dat die 8 uur per dag is redelijk rommelig.
Jij fluisterde mij toe vlak voor de uitzending. Ja, en nog even, Petra. We hebben eigenlijk plukkers nodig.
Ja, we moeten plukkers hebben bij deze.
Echt waar?
Iedereen die zich geroepen voelt om te plukken.
Maar denk jij
dat
de Mangiare luisteraar?
Ja. Iedereen is van harte wel. Het is ontzettend leuk. Ik bedoel, nou ja, je weet het zelf. Het is heel zwaar.
Nou ja.
Maar het is ongelooflijk leuk om mee te maken.
Je hebt het niet echt aanbevolen, geloof ik net. Hè?
Nou nee, ik vond het hartstikke leuk. Maar ik moet wel zeggen dat middelste deel van de dag, namelijk le lunch, dat stond mij het meeste aan. En daarna ben ik zo ingezakt en ingestort. Ik heb daarna 2 dagen geslapen.
Ben je ontslagen?
Nou, min of meer wel eigenlijk. Dus maar, ik ben natuurlijk geen goed voorbeeld voor de natie. En ik denk inderdaad dat bij Mangiare-luisteraars wel mensen zitten die dat heel erg leuk vinden.
Het is echt heel leuk om te
doen. En je moet een beetje misschien wat jeugdig van lijf en leden zijn. Dat weet ik niet. Is niet per se nodig.
Nee, niet per se nodig. We hebben een vrouw die is een oud-com-theemaakster. Ze is denk ik een jaar of 74. Dus de snelste oogster die we hebben. En de beste oogster die we hebben. Ze is 74, denk ik. Nou, ze is geweldig. Ze vliegt die berg over. Ze vergeet geen enkele druif. Het is het einde.
Oké. Okay, nee, dus zo kan het ook, wou je maar zeggen.
Ja, ja, ja.
Nou, maar die mensen kunnen zich aanmelden bij mangiare@ntr.nl. Want als we Florien's persoonlijke adres geven, dan vliegt iedereen naar Florien. En dat zouden we niet willen. Dat gunnen we haar wel, maar dat doen we niet. Jij hebt het nou de hele tijd over wij. En er heeft ook een proces plaatsgevonden tussen 2014 en nu. Want je was stagiaire.
Ja,
je was
in 2014 naar de Jura gegaan. Toen ben ik stage gaan lopen bij Jean-Baptiste Menigaud. Daar heb ik een jaar. En ik ben tegelijkertijd ook naar school gegaan. Naar een wijnmakersschool in Boon. Toen heb ik een jaar stage gelopen. Toen ben ik bij hem gaan werken. En toen had ik 2 hectare voor mezelf gevonden. En toen dacht ik, ik ga gewoon zijn associé worden. En dat vond hij ook een heel goed idee.
Nou, die 2 hectare heb je ingebracht?
Ja, dus die 2 hectare heb ik zeg maar ingebracht. En we zijn nu bezig met al dat papierwerk in Frankrijk te finaliseren. Mm-hmm. Om te zorgen dat we dus op papier associé zijn. En het is heel prettig om samen te werken met iemand.
En wat is dat precies dan?
Nou, als het zoals vorig jaar ben je niet echt gemotiveerd om te gaan werken. Want je hebt gewoon geen druiven. Dus dan zegt die ander, allee, up, we gaan. En als hij geen zin heeft, dan zeg ik we gaan. En als ik geen zin heb, dan zegt hij we gaan. En hij kan heel goed met de tractor en allemaal dingen waarvan ik... Dat kan ik gewoon niet zo goed. Dus dat kan hij dan weer heel goed. En ik kan heel goed etiketteren.
Okay.
Of andere hele intelligente werkjes.
Dat zou ik eventueel ook heel goed kunnen. Ik maak nog een kans.
Ja, dat kan ik dan weer heel goed. Dus dat is heel prettig.
Ik herinner me, toen jij in Chile de uitbater was... dan had je altijd een heel verhaal over vin natuur. Zwavelloze wijnen, biologische wijnen. En daar was je ook vrij principieel in. Hoe is dat je vergaan in de praktijk? De praktijk van Frankrijk, van het wijnmaken zelf?
Dat is... ik denk dat ik daar nog steeds wel principieel in ben. Maar ik denk dat mijn mening wel wat afgezwakt is. Omdat ik weet hoe het is om wijn te maken. En ik denk dat wijn zonder zwavel... Dat is uiteindelijk wel misschien wat we allemaal willen.
Het is
wij
een conserveringsmiddel.
Ja, het is een conserveringsmiddel.
Ja, ja. Wijn, het wordt toegevoegd.
Ja, je kan, wat wordt toegevoegd tijdens het proces. Dus of bij de botteling, of bij de persen, of bij het plukken zelfs. En ik denk dat wijn zonder zwavel maken duurt... voordat je daar bent, dat je dat echt goed onder de knie hebt... duurt gewoon best wel lang. En wij voegen soms wel zwavel toe, soms geen zwavel toe. Maar in verhouding wat we toevoegen... we voegen zeg maar een tiende toe... wat toegestaan is in biologische wijnbouw.
Ja.
Dus tussen de 10 en de 20, 25 milligram zit er bij ons in... Maar je kan in de biologische tot 100, in de conventionele tot 150, soms 200 gaan. Dus we zijn wel op een hele lage dosis, maar we kunnen dat gewoon nog niet.
Is het wel, de wijn die jullie maken. Ja. Heeft dat dan ook met die apparatuur te maken, dat je niet met die apparaten door...
Nee, biologisch heeft vooral te maken met dat je geen pesticiden mag gebruiken. Je mag dus tijdens het proces van het groep van april tot augustus... mag je alleen maar met Bordelaise pap en zwavel spuiten.
Bordelaise pap?
Ja, dat is bouillie bordelaise. Dat is een soort kopersulfaat.
Sebastien, die knikt. Maar ik hoop niet dat je het in het brood stopt, toch?
Nee. Maar het is wel bekend.
Maar het is tegen meeldauw. En het is, een product wat je dus spuit. Dus je gaat met een tractor of met een karretje door die wijngaard. Dat spuit je erop. Dat komt op de bladeren en dat doe je of iedere 10 dagen of iedere 25 millimeter. Dat doet iedere biologische wijnboer. Nou, dat generaliseer ik misschien, maar over het algemeen doet iedereen dat die een bepaalde opbrengst wil hebben om ervan te kunnen leven. En in conventionele wijnbouw mag je dus pesticiden, glyfosaat, mag je dat gebruiken. En tijdens de april tot augustus periode mag je spuiten met een product, het systemiek. Dat gaat in de plant, dat groeit met de plant mee. Dus dat is... je mag ook een anti-schimmel gebruiken. Allemaal producten, ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt... maar dat gebruiken wij allemaal niet. De biologische landbouw mag je alleen die 2 producten gebruiken... en voor de rest moet je of ploegen of je gras maaien.
Precies, en je onkruid weghalen.
Het is een soort oorlog tegen onkruid.
Ja. En jij bent daar een fighter in, feitelijk. Ja. Nou, heerlijk lijkt me dat. Waar ik dan het meest gelukkig van word... is dat je gewoon ook gezorgd hebt dat hier gewoon wijn op tafel staat.
Ik
bewonder je natuurlijk enorm om wat je daar allemaal doet. Maar uiteindelijk, hè, Betty, kijken we toch ook naar wat er in het glas zit. En wat er dan opvalt is A, het is mousserend. Licht mousserend zou ik het willen noemen. En B, het is troebel.
Ja.
Heeft weer niks met wijn natuur te maken, of wel? Wat hebben we hier? Wat drinken we?
Dit is een Pétillant Naturel van Savagnin. En een Pétillant. Het grote verschil met Crémant of Champagne is dat één keer fermenteert. Dus crémant en champagne, dan maak je een basiswijn. Daarna doe je gist en suiker erbij. En dan krijg je bubbels.
Dan wordt hij op fles.
Ja, en dan krijg je bubbels. En bij ons, wat we hier hebben gedaan, is je maakt wijn. En totdat je nog een bepaald aantal gram suiker hebt, dan filter je hem en dan stop je hem in de fles. En dan hoop je dat hij weer gaat fermenteren. En dan krijg je dus natuurlijk bubbels erin. En dat blijft altijd een beetje troebel.
Ja. Laten we het even... We hebben eigenlijk gewoon stiekem al een half glas op. Maar dat mag je dan op de radio niet zeggen. Maar dat doen we gewoon. We gaan even weer... Huppla. En Sebastian, jij bent de Fransman onder ons.
Ja.
Wat vind je van deze smaak?
Van die wijn.
Van de wijn. Van deze pétillant.
Het is heerlijk.
Is heerlijk.
Ja, hij heeft een andere smaak inderdaad dan een champagne of een crémant.
Ja.
Dus... Hij heeft meer body, zeg maar. Dus,
hij is minder licht, hè?
Ja, hij is minder licht, ja.
Ook minder verfijnd, zou ik wel willen zeggen. Minder,
dat
minder
kan
elegant.
Zijn dat het boerziger is.
Ja. Ja. Ja.
De smaak ontwikkelt daarna in de mond.
Ja.
Je voelt nog wat.
Ja,
dus,
precies.
Dat is vrij prettig.
Ja.
Ja, daar kan een stukje brood bij eventueel.
Ja, tuurlijk. Dan altijd. Brood maar altijd. Alles kan met maten.
Heb ik gehoord, hè? Dat je dat allemaal met elkaar moet combineren. Want ik heb gehoord, Florien, dat de wijn uit de Jura, dat is eigenlijk heel hip. Het is schaars, een beetje schaars.
Ja, het is zeker schaars.
En
het
een
is,
beetje hip. Is dat zo?
Nou, ik denk dat we een aantal gelukjes hebben daar dat... Er zijn best wel weinig wijngaarden, zijn ongeveer 2000 hectare. En in verhouding bijvoorbeeld Bordeaux zijn er 180.000 hectare. En we zijn in directe concurrentie met Comté-kaas. Dus de boeren van Comté-kaas die gaan niet hun land aan ons verkopen. En wij verkopen niet hun land aan ons land aan hun. Dus,
even voor de duidelijkheid, de koeien waar Comté van uiteindelijk van de melk wordt geproduceerd, van deze koeien, die staan in de Jura. Dus dat is dat andere exportproduct van de streek.
Dus het is best wel schaars. En er zit één... wereldberoemde wijnmaker, die is een soort paus van dit type van Venatuur. En ik denk dat
hoe heet hij?
Pierre Auvergnat. En hij maakt wijn met Emmanuel Houillon en zijn vrouw Anne. En zij, ik denk dat het heel veel mensen daar naartoe trekt en dat het heel veel jonge wijnboeren inspireert in de Jura om zo te werken. En dat is, die man is 80 geworden dit jaar en dat is een leven lang werk. En dat is echt speciaal dat die man daar zit. Daar
en wat voor geheim? Wat voor geheim zit daar dan bij? Of zit daar helemaal geen geheim bij? Wat is zijn filosofie?
Nou, ik denk dat hij gewoon de natuur zijn gang laat gaan. Maar ik denk wel, dat is een levenslang proces. Ik snap dat niet. Maar hij heeft heel veel vertrouwen in de natuur. Ook door ervaring. Hij weet hoe het kan gaan. Hij heeft denk ik wel 60 jaren gemaakt. Wij maken nu onze zevende.
Dus ja.
We weten dat gewoon nog niet.
Je bent een heel klein smurfje in dat universum, begrijp ik.
We weten dat gewoon nog niet.
Maar eens
maar
ben
hij
jij
een, heel veel mensen aan. Dus
eens ben jij een dame van 83 en dan sta je daar ook met je boerenvlechten nog steeds in de. Denk je dat.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Dat zou.
Ben je verliefd erop geworden? Verslaafd aan geraakt? Is het een leven waarvan je zegt.
Ja, het is heel ontspannen. Echt waar, het is echt heel ontspannen. Ik kom gisteren aan in Amsterdam. Wauw, wat een fantastische, hele drukke stad.
Ja.
Wauw, echt. Echt. Het voelt ook warmer hier.
Het is ook warmer, er zijn allemaal stenen.
Ja.
Daar gaat die warmte in zitten.
Maar ik werk dus de hele dag in de zon.
In de natuur.
40 graden en het voelt koeler. Maar het is echt, het is hier fantastisch, maar... Dat platteland is zo prettig. Het is zo rustig.
Maar er gebeurt geen bal.
Nee, er gebeurt helemaal niks. Dat is zo
Kom je
vervelend.
Wel eens een leuke jongen tegen?
Nee, dat is allemaal heel vervelend. Dus die anonimiteit van de stad mis je. Ik bedoel, de mevrouw bij de kassa, bij de supermarkt, weet mijn naam, geeft me een hand. Dat is af en toe heel irritant. Maar dan ga je 2 uur in het rij zitten en dan zit je in Parijs. Dus dat is prima.
En dan kan je daar even lekker eten. En laten we wel zijn, ik zie het nu ook op kaarten van restaurants. Er staat gewoon nu een hoofdstukje Jura.
Ja.
Dus heel langzaam maar zeker zie je echt zoals vroeger Rhône of Beaujolais of inderdaad Bordeaux natuurlijk.
En dat komt ook, weet je, ze maken ook speciale wijnen. Ze maken ook dus Vin Jaune en Vin Paille. En dat komt echt alleen maar daar vandaan. Dat kun je niet in een andere streek in Frankrijk
het
maken.
Het zijn hele specifieke druiven daar in de Jura.
Ja, je hebt Chardonnay en Sauvignon voor wit, Ploussard, Trousseau en Pinot Noir voor rood. En Pinot Noir en Chardonnay vind je er over de hele wereld, maar Sauvignon... Dat is echt een hele speciale druif waar je van zoon van maakt. Een soort type sherry-achtige wijn. Het duurt 6 jaar om het te maken.
Diepere kleur, hè?
Ja, het is een hele intense gouden kleur. Je moet het 6 jaar in een vat leggen. Je mag het niet meer aanraken. Ja, het kan natuurlijk ook azijn worden. Maar het is, en daar heb je een soort schimmel in de lucht die erop gaat zitten. En die zorgt dat hij niet oxideert. Nou, het is zo speciaal. Niet normaal. Echt niet normaal. Het is echt heel speciaal. Maar wij hebben 2 vaten liggen. Sinds 2012. Heeft hij, zijn eerste oogst was 2012. En toen heeft hij 2 vaten gelegd. Maar er zijn mensen die daar zoveel werk aan doen. Dat is echt fantastisch.
Ik zie hier een rode wijn op tafel. Dat is een Pinot Noir, denk ik.
Ja.
Dat is PP. Ik neem aan dat dat aan mij opgedragen is. Ik kan niets anders, kan niks anders bedenken. Maar is er ook al een cuvée Florine?
Nee. Helemaal niet nodig. Nee.
Gaat er ook niet komen?
Nee, gaat er ook niet komen.
Wat vind je dat? Misplaatste ijdelheid?
Nee, is gewoon helemaal niet nodig.
Nee. En ook helemaal niet je eigen speciale wijn?
Nee.
En ook niet je eigen speciale huis?
Nee, dat vind ik helemaal niet nodig. Ik denk dat het doel is om een hele lekkere wijn te maken. En dat ik denk dat dat het beste kan met iemand anders. Met hem. En ik denk dat of mijn naam, ik bedoel, nu staat mijn naam op het etiket. Dat is hartstikke leuk, maar
niet
is heel leuk voor mijn vader en moeder.
Ja, die ik ook bij deze harte de groeten wil doen. Zeg, we eten hier, Betsy, toch een stukje comté bij, denk ik. Hè?
Nou, het spijt me. Ik heb toch wat anders meegenomen.
Maar wel uit...
Uit de Savoie. We gaan we zakken. We gaan, de harde kaas die ik meegenomen heb is een Beaufort Alpage.
Ja.
Dat wil zeggen een bergkaas uit de Savoie. Gemaakt in de periode de 4 maanden, l'estive, dat de koeien boven de 800 meter grazen. En alle kruiden en bloemen die ze in hun menu hebben, die geven de smaak aan de melk en de kaas.
Ja.
En dan wordt zo'n kaas minimaal 1 jaar gerijpt.
Dat is deze.
Ja, en dat is mijn harde die ik meegenomen.
Want laten we wel, hij lijkt trouwens wel een beetje op Comté.
Klopt.
Maar het is dus zo, noordelijke wijnen en noordelijke kazen, die passen heel goed bij elkaar.
Nee,
zo kan je toch wel zeggen?
Dat is niet meer waar.
Oh, is dat ook al niet meer waar?
Nee, dat is niet meer waar. Het enige wat je wel kunt zeggen is dat wijnen gemaakt van authentieke druivenrassen in een bepaalde regio heel vaak passen bij de andere producten in die regio. Maar wij hebben de wijnen tegenwoordig gemaakt op de smaak van de consument. En eerlijk gezegd wordt er op het ogenblik ook al kaas gemaakt naar de wens van de consument. Zoeter of zouter of vetter of juist niet. Waardoor je...
Klink je nou een beetje verdrietig of denk ik dat nou maar?
Ja.
Ik hoor een beetje verdriet.
Ja.
Het is toch een beetje weg van de authenticiteit.
Nou ja, je praat... Je moet je voorstellen, je bent een boer op een eiland, bijvoorbeeld. Terschelling.
Wacht. Hou dit verhaal vast, want we gaan even naar het nieuws van 8 uur. Daarna komen we terug. Nog meer mooie verhalen van...
NPO Radio 1.
En u luistert weer naar Mangiare, het programma over eten en koken. En vandaag zijn we bij de heilige drie-eenheid kaas, brood en wijn uit Frankrijk. Er is een clubje geweest waar wijnschrijver Nicolas Klei deel van uitmaakte. En dat heette Bierenkuf. Wijn is rood en komt uit Frankrijk. Een vrij nationalistisch clubje, kan je wel zeggen. Je kunt dat niet volhouden, denk ik, die opmerking. Maar het is wel zo dat Franse wijn godsgruwelijk lekker is, of niet, Betty?
Ja, absoluut.
Vind jij het de lekkerste wijn eigenlijk, Sebastian? Jij bent de Fransman.
Ja, inderdaad. Ik vind, zoals de wijn in de Loire, die zijn heel licht, maar fruitig, met smaak. En ik hou niet zoveel van die hele zware rode wijn met veel alcohol.
De nieuwe wereldwijnen.
Dat was een beetje de trend, maar nu is het aan het veranderen een beetje, gelukkig maar. Maar er zijn zo verschillende wijnen in Frankrijk, zo verschillende streken. Dus het
is altijd... Volgt de wijn, zeg maar, het eten, de wijn volgt het eten. Mensen eten ook lichter. Er wordt ook veel meer zuur gebruikt in eten.
Ja.
Eten wordt ook lichter, dus wijn wordt ook lichter. Je wil niet nog 16% alcohol met een bak hout naast je heerlijke ceviche.
Maar,
heel rommelig.
Maar we drinken ook wijn op een andere manier, denk ik. In de zin dat, zeg maar, eerst wordt dit gedronken bij een borrel. Of, en bij ons is het aan tafel.
Alleen bij eten?
Alleen met eten.
Ja.
Voor de borrel gebruiken we iets anders.
Ja, wat dan dus eigenlijk? Pastis?
Ja, pastis, aperitief, pinot, champagne bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Maar als je bezig bent met eten en ga je wijn drinken, als de wijn te sterk is of als hij niet goed past met je maaltijd, dan de combinatie die klopt niet.
We kunnen constateren dat het leven overal is veranderd en in Frankrijk ook. En in Frankrijk is het niet meer zo dat die wijn op die manier overal zo geconsumeerd wordt. Het is ook niet meer zo dat iedere bakker zijn eigen brood bakt.
Nee, helaas, zoals bij de croissant bijvoorbeeld. Je hebt 30% van de ambachtelijke bakkers in Frankrijk die zijn eigen croissant maken. Dat is weinig.
Oh.
En dat is een beetje jammer.
30% en de rest?
Ja, dat komt door de. We hadden een wetregeling in Frankrijk een paar jaren geleden met die 35 uur per week.
Werken.
Oh. En dan moesten die bakkers toen maar hun wijze aanpassen. Omdat croissant kost tijd om te maken. En het is ontzettend moeilijk om te doen.
Dus, met al dat bladerdeeg.
Ja, de bladerdeeg. Het is gerezen bladerdeeg. Dus het wordt lastig om te maken. En toen hebben ze besloten om die croissant in te kopen bij de fabriek. Die was goedkoper. En hadden ze geen probleem meer met de uren. Dus dat was een van die oplossingen. En nu zie je weinig bakkers in Frankrijk die...
30%?
Dat is weinig. Hè?
Geldt dat voor baguette ook? Voor stokbrood?
Nee, baguette die worden meestal gemaakt door de bakkers. Dus dat wel.
Dat oude ambacht blijft toch nog bestaan?
Ja, oude ambacht wel. Niet iedereen kan dat doen natuurlijk. Maar het is wel zo dat de brood lekkerder wordt in Frankrijk ook. Ja. Met de jaren. Omdat in de jaren 70, 80 hadden we een groot probleem met de supermarkt. Die super groot waren in Frankrijk. En toen was er maar een oorlog met baguette. Baguette met 1 franc. Toen was die strijd tussen de supermarkt en de bakkers. En dus we konden niet winnen tegen de supermarkt natuurlijk. Nou, die waren te groot.
Ja.
En toen hebben ze besloten om naar de andere richting te gaan met brood. Meer zoals het was vroeger, in de 19e eeuw. Terug naar de basis, terug naar de smaak, naar tijd. Omdat, beetje zoals met Florin, brood gaat om fermentatie. En fermentatie is grondstof, tijd en temperatuur.
Precies, het is het rottingsproces, zou je kunnen zeggen. Het rijpingsproces is mooier gezegd misschien. En ze zijn eigenlijk teruggegaan naar dat ambacht, waardoor dat brood eigenlijk nu kinderlijk eenvoudig klinkt, maar niet is.
Nee, niet is, precies. Omdat om die wijze terug te krijgen, hadden we toen ook een andere bloem nodig. Omdat met die industriële tijd hebben ze een andere bloem ontwikkeld die veel makkelijker was. Die laat toe een brood in 3 uur te maken, alleen met gist. Dus had weinig smaak. Was snel gemaakt, veel volume, lekker wit. Maar dus maakt nergens naartoe. Dus, en toen hebben ze die tradition française gemaakt. Het is een bloem, die bevat helemaal geen broodverbeteraar erin.
Dus het is geen toevoeging.
Geen toevoeging. Het is 100% tarwe. Dus we zijn ook afhankelijk van de oogst natuurlijk. Omdat als de oogst niet goed is, dan hebben we geen goede grondstof.
Ja, hoe is jouw jaar dan nu? Hoe is het jaar voor bakkers?
Maar dit jaar is niet zo slecht. In de zin dat het was wel droog op het juiste moment. De oogst is bijna een maand eerder dan normaal. Vanwege die warmte, de hitte. Alleen de kwaliteit zit wel in. De hoeveelheid is iets minder. Door de warmte, de hitte. Ja. Dus de prijs van de bloemen...
Gaat omhoog.
Ja, helaas.
En pas jij dan ook de prijs van je stokbrood aan? Kan niet anders, hè?
Ja, ligt eraan een beetje. We proberen niet zo vaak die verhoging te doen. Maar als het te hoog wordt, dan...
Dan moet je wel.
Ja.
Wat, want je bent over dat traditionele broodbakken, vertel je. Dat is dat zonder broodverbeteraar.
Ja.
Terug naar de bloem van voorheen.
Ja.
En verder is het...
Verder is het een kwestie van tijd.
Ja.
En veel werk, natuurlijk. Omdat om dit soort producten te kunnen maken, zoals dit is nu, dat kost jaren. Omdat baguette is het moeilijkste product die er is in ons assortiment.
Waarom?
Ja, het zit niks in. Het is alleen maar wit bloem en waterzout en vloeibaar zuurdeesem in ons geval.
Vloeibare zuurdeesem, ja. Dus niet zo'n moederdeesem die in je achtertuin staat broeden.
Nee. maar je hebt geen zaden of geen andere graan of geen decoratie, niks. Dus het gaat puur over 2 dingen met baguette. is de korst, de krokantheid.
Ja.
Zo moet het klinken. Het moet heel dun zijn. En als je die baguette...
Als mijn wekker zo zou klinken,
ja,
dan zou ik dol.
Ben je er zo uit, hè?
Ja.
En de binnenkant is heel belangrijk natuurlijk. Dat de binnenkant moet heel luchtig zijn.
Prachtig, hè?
En heel zacht.
Luchtig.
Ja.
Je en ziet de lucht zitten. Even voor de duidelijkheid, je hebt je eigen broodmes meegenomen. Mm-hmm. Ooit heb je een hele mooie kritiek gehad van Johannes van Dam, die ook overal met zijn eigen mes naartoe ging.
Ja, inderdaad.
En jij zit in die traditie, zullen we maar zeggen. Dit terzijde. Wat ziet dat schitterend uit.
Dus dat doet de klanten niet natuurlijk thuis, maar voor ons is het wel een middel om te controleren.
Ja, de camera is daar.
Dus en hier zie je zeg maar, de tijd, de werk van de tijd. Omdat het gaat op vloeibaar soort deze. Dus het is een wild gist, zeg maar.
Ja.
En hij doet wat hij wil. Omdat je ziet de onregelmatigheid van de gaatjes binnen.
En hoeveel tijd praat je dan over?
Ja, dat duurt bijna 24 uur om die baguette te kunnen maken.
Ah, ja.
Dus je kan een baguette in 3 uur maken, zoals je het vindt in de supermarkt of in de Franse ambachtelijke bakkers. Maar dat heeft weinig smaak natuurlijk. Ja. Dus,
wat is er in jou gekomen, Sébastien? Dat je had een bakkerij met je neef in 1995 overgenomen van je oom.
Van mijn oom, ja.
En toen hebben jullie die zaak overgenomen. Uiteindelijk ben je niet met die neef verder gegaan. Sterker nog, ben je in Nederland Frans stokbrood gaan maken.
Ja, inderdaad.
Ik kan me iets eenvoudigers voorstellen.
Ja, maar wij waren op zoek naar een andere uitdaging toen. Want wij woonden in het platteland, de kleine stad van 15.000 mensen. En,
in welk deel van Frankrijk?
In de Vendée.
Okay.
In de Vendée. En ik had een ander idee over brood dat mijn neef of mijn oom had. Ik heb wel geleerd de manier dat zij brood maken. Dat is heel belangrijk, omdat bij ons in Frankrijk... Er is geen één wijze om een baguette te maken. Er zijn tientallen wijzen. En dat ligt aan je geschiedenis, aan je opvoeding, aan wat je wilt doen en wat je hebt gekregen van je meester. De meester van mijn oom. Dus ik had een idee van brood. En ik kan het niet zeg maar, toepassen in het dorp waar wij woonden.
Nee.
So, ik was op zoek naar een andere plek in Frankrijk voor bijna 2 jaren. En ik kon niks vinden wat ik echt wilde. En toen wij terug naar Nederland kwamen met mijn vrouw...
Vrouw is Nederlands.
Ja, mijn vrouw is Nederlandse. En op bezoek voor familie. En toen hebben we een plek ontdekt in Amsterdam. Nou, dat is een goede plek. En ik denk dat de tijd rijp was. Het was een kwestie van timing. En laten we hier beginnen. Het was 2007. Het is nu 11 jaar geleden. Maar toen ik mijn vrouw leerde kennen in 1892.
Wow. 1892. Wat zie jij er goed uit.
Ja. 1992,
ja,
sorry.
Ja,
1992. En was toen Nederland een ander land.
Ja.
Je had weinig kaas, alleen maar 1 of 2 kazen. Ja. En olijfolie, moet ik die olijfolie terugbrengen van mijn schoonmoeder als ik op vakantie kwam. Dus maar nu vind je alles in Nederland. Ja. Qua delicatessen, qua kazen.
Maar we zijn altijd wel prutsers geweest. Dat durf ik gewoon hardop te zeggen. In casu stokbrood. Want onze stokbrood komt lijkt natuurlijk hier niet op. Nee. Laten we het zo zeggen.
Nee, maar ja... Als bakker, je hebt de keus of je doet een product waarin je gelooft, zeg maar. Omdat je zoekt een bepaalde kwaliteit. En de baguette... En ook de croissant is echt een product waar ik in zin, zeg maar, niet eens de passie, maar de werk van de bakker.
Het is ook traditie, hè, vind ik.
Ja.
Wij hebben echt heel lekker ander type brood.
Ja,
een Nederlander kan roggebrood, maar een Nederlander kan gewoon geen baguette maken.
Nee.
Nou, dat heeft te maken met de geschiedenis en de opvoeding. En je kan niet liggen.
Maar het was toch op een gegeven moment ook wetgeving. Wij mochten toch niet alleen maar brood maken met... Water, daar moest toch altijd iets van een vet in? Was dat niet zo?
In Nederland bedoel je? Dat zou best kunnen, omdat je hebt ook regels met droogstoffen.
Ja.
Maar in Frankrijk hebben we weer vrijheid om brood te kunnen maken.
Dat goed is.
Toen jij in Nederland kwam, toen heeft het Nederlands Bakkerscentrum tegen jou gezegd... dat Frans brood heerlijk was voor je in Frankrijk.
Ja.
Oh. En heerlijk was voor de Nederlanders die daar heel veel op vakantie gaan, maar niet voor hier.
Nee, niet door door de week, zeg maar, om een iedere dag een dagelijkse brood te nemen. Daar hadden we geen kans. Nee. Maar
jij was wel overtuigd van dat
idee.
Ja,
dat deed zoveel pijn toen. Hè? Omdat, omdat hier waren we beginners natuurlijk. Ja, in Frankrijk natuurlijk. Niet. Dat hadden we daar al 3 bakkerijen en meer personeel. Maar hier waren we rond nieuw mensen. Dus,
maar je hebt ze inmiddels wel overtuigd, lijkt me. En ik weet ook dat er bij de bakkersopleiding dat er een zeer specialistische workshops worden gegeven in het bakken van Frans brood.
Ja, het is aan het veranderen, inderdaad.
Ja. Maar wat er ook veranderd is, dat de Petit Parisien, die vrouw die wij allemaal als voorbeeld hebben, het is nog niet te zien aan ons, maar het is echt waar, dat die helemaal geen brood meer eet. Hoor ik de hele tijd. Die zitten zo wat nuffig in die korst te bijten en dan leggen ze het brood weer weg in een restaurant.
Ja, dat klopt. Frankrijk is een land waar minder brood wordt gereten dan toen.
En dat is puur dieet?
Nee, dat heeft niks te maken met dieet. Ik denk dat het heeft te maken met de slechte kwaliteit van wat de bakkers maken. Zeg maar. Dat, de mensen zijn een beetje de smaak kwijt. De opvoeding is niet zoals het was vroeger.
Nee.
Dus dat is een beetje jammer.
Ja, er ligt een culturele taak voor jou.
Ja, het is echt een culturele taak natuurlijk om de herfenis door te geven aan de jongere generatie.
Ja.
En dat probeer ik ook te doen met mijn leerlingen die bij mij komen. Om mijn manier te leren, zeg maar. Ja.
Je hebt ook croissants meegenomen. Ik denk dat wij de komende uur. Nou, zelf heb ik het idee dat we hier niet met 3 petit Parisiens aan tafel zitten. Het gaat er heel goed in. Florine heeft al een half uur niks gezegd bijna. Volgens mij ben je alleen maar brood aan het eten.
Ik heb geen kaasmerk, maar vreselijk zorgen.
Moet gewoon ruiken.
Het is dit toch weer een verschrikkelijk nare. Maar ik heb wel goed nieuws. We hebben alvast een aanmelder voor druivenplukken binnen. En om te oogsten. Ik ben in principe beschikbaar. Maria, laat dat principe maar los. Kom gewoon. Ik heb het ook al eerder gedaan.
Oh, dat is...
Maria Jacobs wil graag.
Die zegt die weet waar ze ja tegen zegt.
Precies. En dat is heel belangrijk. Luisteraars, u mag gewoon blijven mailen. Wilt u druiven komen plukken in de Jura? Het is altijd feestelijk en er wordt goed gegeten en gedronken. Moeten die mensen dan een tent meenemen eigenlijk?
Nee, we hebben een huis.
Er is een huis. Nou, voilà. Je ontmoet leuke mensen. Misschien ontmoet je de liefde van je leven. Is allemaal mogelijk daarbij druiven plukken. Want jaren@ntr.nl. U kunt zich aanmelden. We gaan toch ook even bij dat brood lekkere Franse kazen proeven.
Ja, toch.
En Betty Koster, koningin van de kaas van La Muse, heeft dit meegenomen. Je hebt een bordje samengesteld met bijzondere kazen. We hebben 1 kaas net al mogen proeven van jou. Maar dat is nog lang niet alles.
Nee. Ik heb geprobeerd om een afspiegeling te maken van wat er in Frankrijk zoal gegeten wordt. Dus geitenkaas, een mooie camembert, een mooie brie of een mooie camembert. Ik herinner me ooit iemand die zei, we willen een proeverij, maar we zijn het niveau van camembert en brie volledig ontstegen. En dat is voor mij echt een trap op mijn ziel. Want een mooie camembert of een mooie boerenbrie is zo smaakvol en zo bijzonder. En de liefde die daarin zit, mag je nooit bagatelliseren.
Dan maar het is ook logisch, denk ik. Sorry hoor, dat ik ertussen kom.
Nee,
het is ook logisch, je vindt zoveel rommel.
Dat is waar.
Ja.
En die rommel is allemaal brie en camembert.
Ja. Ja. Maar ja, dat heb je in de wijn.
En camembert.
Dat
is ook in wijn,
en dat heb je in het brood.
Maar
je hebt
maar
het overal.
Vind ik echt zielig voor die goede producenten.
Klopt, ja.
Maar het sleutelwoord bij brie is toch al brie de mol?
Ja.
Dat je moet
goed.
Niet brie nemen,
nee.
Maar brie de mol.
Juist, en camembert de Normandie. Dat is dus ook, als je camembert de Normandie ziet, dan heb je een rauwe melkse camembert. En alle andere camembert is gepasteuriseerd en je hebt het zelfs ingeblikt. Het is te vreselijk voor woorden, ja.
En brie de mol, is dat dan ook rauwmelkse brie?
Ja, rauwmelkse brie.
Die
hebben hun eigen
meer,
AOP, hun eigen bescherming. Ja, hij ruikt lekkerder, maar dat aardse, als je zo'n brie aansnijdt, die aardse geuren, dat truffelaroma wat eraf komt van natuur, hè? Dus niet een aroma.
Een truffelolie die erover.
Dat is zo onvoorstelbaar mooi.
Vertel nog eens verder wat hier op het bord
ligt. Ik heb een van mijn favorieten meegenomen. Dat is Brin d'Amour. Brin d'Amour komt uit Corsica. Nou, dat zegt het al, het takje van de liefde.
Wat is dat?
Het schapenkaasje wat gemijpt is in de kruiden die op Corsica groeien.
Ja, groene dat kruidenkorst eigenlijk.
Le maquis,
Oké.
En ik vind bij dit kaasje, als je daar een hapje van neemt, hoef je het korstje niet eens mee te eten. Dan waan je doet je ogen dicht, dan waan je je op de boot naar het eiland en je ruikt dat je in de buurt bent
Want dat is het eiland.
Tijm, hè?
Ja, het is wilde tijm, rozemarijn, jenever, besjes, pepertjes. Alles wat daar groeit. En dat
het
geeft
is relatief
smaak aan de kaas.
Het is een relatief zachte kaas.
Ja.
Niet knetter uitgesproken in die zin. Maar door die korst wordt hij eigenlijk opgetild.
Krijgt hij die kruidigheid. Ja, hij is fris, hij is romig. Schaap is natuurlijk hoog in zijn vetten. Dus het is een heerlijk romig kaasje. En die kruiden geven hem een extra push.
Ja.
En dan hebben we een strak droog geitje uit de bergen. Dat is die kleine picodon die daar ligt.
Ja, die heb ik al bijna op.
Ja, zo lekker. En als je die andere, die Lengore Koos, als je die neemt met jouw witte wijn, dan krijg je alsof die explosie van moes in je mond explodeert. Dat is zo bijzonder. Dus ik zit de hele tijd te peren met die wijnen van Florien. En dat is zo'n feestje.
We moeten drinken.
Ik vond het voor met die Pinot Noir niet.
We willen niet, maar we moeten.
Dat heb ik nog niet gedaan.
En Pinot Noir is niet normaal.
Hoe vind je die
Roquefort? Ik vind het niet normaal zo lekker.
Dat kan mij er ook voor
maken. Maar laten we even iets daarop ingaan. Pinot Noir is een lichte rode wijn. Weliswaar met een hele kruidige smaak. En Roquefort is enorm stevig en heftig en zo. Waarom past dat dan zo goed?
Het heeft te maken met het afbreken van vetten. En het heeft te maken met het zoutgehalte en het in verhouding met het frisse. Die wijn is heel natuurlijk. Dat zijn allemaal facetten. In de boekjes staat geen geitenkaas met rode wijn. Bij een camembert het liefst een bier, noem maar op.
Ja.
Forget it. Een camembert van 4 weken oud smaakt heel anders dan een camembert van 7 weken oud. Een geitenkaasje, goed gerijpt, zoals zo'n picodon, na 2 maanden, is totaal anders dan dat hij net vers in de toonbank ligt. Wat kun je daar nou over schrijven? Dat kun je niet doen. Je gaat gewoon zitten en proeven. En als het niet lekker is, dan laat je dat kaasje en die wijn even opzij. En dan pak je een ander.
En hij evolueert ook wel wat in die smaakbeleving. Ja. Hè? Want ik herinner me toch echt dat ik ben grootgebracht met de kaasplank met de rode port.
Ja. En ja, gelukkig niet meer.
En die zie je toch eigenlijk langzaam maar zeker verdwijnen.
Nou, het wordt nog wel veel gedaan.
Jij vindt het wel lekker? Oh, nee, Sebastian.
Nee. Het is alleen maar zoet en alcoholisch. En het walst over kazen heen. Tenzij je die port gaat koelen. Dan wil het nog wel eens die alcoholbeleving eruit halen. Maar wij Nederlanders houden van zoet. Dus we vinden port lekker. En dus nemen we port bij kaas. Maar
en dan is het misschien ook wel lekker.
Nee. Ik vind het zo zonde.
Ja, ik zie dat jij een geheime liefde hebt.
Nee, helemaal niet. Maar ik vind het gaat er ook om, weet je, misschien hoort dit bij dat of dat bij dat. Als iemand zin heeft in een glas port bij kaas, moet je dat zeker doen.
Tuurlijk, maar pas dan je kaas aan op die port.
Je moet niet dogmatisch zijn.
Nee, als je dat lekker vindt, dan doe je
gewoon
dat lekker. Ja. Ook al is het misschien zonde.
En cola bij kaas? Kan dat ook? Of zijn we nu toch echt een stap? Nu zie ik opeens hele moeilijke hoofden. Nou ja, ik ken mensen die het doen.
Betty ik heb Koster. Al heel veel geperkt, maar dat weiger ik gewoon.
Betty Koster grijpt nu gewoon naar haar hoofd. Ik wil even de grenzen aftasten gewoon.
Bereikt.
Ja. Ja. Hoe gaat het met de Franse kaas? Er is een tijd geweest, dan was alles werd juist heel mooi rauw melks.
Ja.
En kwam het ons in grote, pure zin tegemoet. Je rook het al op kilometer. Meestal als het Frankrijk uitging, dan rook je het al in Nederland, die kaas. Maar het tij is gekeerd.
Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Dat heeft alles te maken met de regelgeving. Kaasmakerijen moesten voldoen aan de Europese wetgevingen. Waardoor heel veel kleine producenten het niet meer konden veroorloven om te blijven produceren. Omdat ze gewoon niet genoeg maakten. Dus er zijn heel veel van die kleine pareltjes verdwenen. Heel veel hebben hun know-how of hun receptuur verkocht. Er is een heel groot spel gaande in Frankrijk van de grote partijen die alles opkopen wat er op te koop is om het monopolie te hebben. Maar gelukkig hebben we dan toch nog die bescherming, die AOP, die ook steeds preciezer wordt in de omschrijvingen wat ze willen. Dus we hebben heel lang camembert gegeten, maakte niet uit waar de melk vandaan kwam, welke koe, als die maar in Normandië stond. Maar nu wordt er toch weer vastgelegd dat het van de Rouge Normande moet komen. Comté moest altijd en zal altijd alleen maar van melk van Montbéliarde gemaakt worden. En zo heeft iedere streek zijn eigen rassen. En dat doet nu weer een herintrede. Wordt beschermd en dus heeft zo'n kaas weer bestaansrecht.
Wordt beschermd, maar wordt ook gewaardeerd door het publiek? Of ja. Gaat het publiek nu toch steeds stiekem naar de supermarkt?
Tuurlijk.
En koopt hij daar
de grote massa
gepasteuriseerde kazen?
Ja. Gelukkig ja? maar, want er is gewoon niet genoeg voor de hele wereld van die pareltjes om de hele wereld te bedienen. Dus de mensen zijn zeer bewust geworden in de afgelopen jaren wat ze in hun mond steken. Door alle voedselschandalen, door fantastische organisaties die daar op letten. Maar er blijft een grote massa zeggen, nou, ik proef het niet. Als ze dan bij mij in de winkel staan en ze proeven het, zeggen ze, oh ja. Maar dan is toch die drang om de hand op de knip te houden en aan andere dingen uit te geven groter dan dat te spenderen aan een stukje kaas.
Is de kwaliteit van de kaas in de supermarkt hoger geworden?
Ja. Maar ook minder spannend. Dus kwaliteit en smaak moet je dan even niet samenvatten. Ja. Dus de kwaliteit is voor de voedselkwaliteit is dus veiliger. En het is volgens de receptuur gemaakt en deugt. Maar dat wil niet zeggen dat het smaak heeft.
Nee.
Wat vinden jullie hiervan, jongens? Oh, dat hoef ik helemaal niet te vragen. Florine heeft de bord opgegeten.
Ja. Ja, voordat Betty over kaas ging praten, was
het
al op.
Er was alles al op. Sebastiaan,
je bent bijna klaar.
Je bent bijna klaar. Ja, willen jullie er nog iets specifieks over zeggen? Of gaan we gewoon naar de sportschool en vergeten we nu alles
nee.
wat we.
Nee. Dit zijn smaken, dit zijn kazen met een karakter.
Mm-hmm.
Dit is kaas met een karakter. Dit is zo speciaal.
Hebben wij nou een beetje het hoopvolle gevoel, Sebastiaan kan dat misschien ook wel of niet beamen, dat de Hollander nu toch bereid is om ietsje meer te betalen voor zijn of haar voedsel?
Ja, zeker.
Dat merk
jij
echt?
Ja. We zien echt de verandering, zeg maar. De laatste 10 jaar, zeker.
Een positieve verandering.
Ja, een positieve verandering, ja, inderdaad. Ja.
En is het nog dat je dan, als je in Frankrijk bent, denkt, ja, alles goed en wel, maar in Frankrijk is alles beter? Of?
Nee, niet per se.
Dat niet meer zo?
Nee, niet meer zo. Nee, het heeft te maken met wie het product maakt, zeg maar. Wie zit achter het product? En als het een Frans is, of een Italiaans, of een Nederlanders, dat maakt niet zo heel uit. Wat mensen het moet niet doen, is proberen om product na te maken.
Juist.
Mm-hmm. Omdat dat past niet met iemand anders, zeg maar.
Nee.
Maar als het authentiek is, met de ervaring, met de geschiedenis, met de opvoeding, dan krijg je een lekker product.
Ja. Gewoon heel zakelijk Hollandse vraag, toch een beetje die VOC-mentaliteit die er blijkbaar in mij zit. Is dan, kan je leven eigenlijk als je je hart en ziel hebt verpand aan iets ambachtelijks? Brood maken, wijn maken, kaas maken.
Ja.
Bestaat dat?
Ja, maar dat vraag je goed. Kan je leven? Ja, je kunt heel goed leven. Kun je rijk worden? Daar heb ik mijn bedenkingen bij. Want als je goede kaas inkoopt en je koopt het jong in en je wilt het affineren en je wilt het mooi rijp krijgen, en een goedkope, slecht gemaakte kaas, hè, ook al is hij voedseltechnisch goed, krijg je nooit zo lekker als dat kleine dure geitenkaasje van die kleinere producent.
Ja.
Dus alle waarnaars geld.
Ja, daar gaan we gewoon mee leven. En dat is geen straf. En dan kan je in je vrije tijd altijd gewoon druiven gaan plukken, zeg ik. Om gewoon even dat...
Nee, ik ben daar heel blij mee.
Ja, het woord druivenplukken is weer gevallen.
Ja, dat is een heel goed idee. Ja. Wanneer beginnen we? 4 september.
4 september is het druiven...
Over 3 weken.
Ja, en
maar
lang...
je mag ook een paar dagen komen, hoor. Het is geen
Jawel,
probleem.
Maar je moet wel even komen. Ik bedoel, je moet niet een paar uurtjes
niet een halve dag.
Nee,
maar
daar hebben we niks
principe,
aan.
Nee.
Duidelijk. Mangiare@ntr.nl, daar kunt u dan naartoe gaan. U mag ook twitteren, #RadioMangiare. Was meer voor commentaar dan voor aanmelden voor de druivenpluk. Volgende week zijn we er weer en dan hebben we de Georgië. Keuken. Daar hebben ze hele aparte wijn, laat ik het zo formuleren. Ik heb het al geproefd, je moet ervan houden. Ze doen er ook heel veel met kaas. Mm-hmm. Er zit een soort Otto Lengi-achtige flow in die keuken. Nou, het is echt één groot spanningsveld, de Georgische keuken. Zometeen na 8:30 langs de lijn en omstreken. U kunt ons ook podcasten, u kunt alles terugluisteren. En u kunt natuurlijk naar onze website gaan, radiomangiare.nl. Dank voor jullie komst. En we gaan nu alles opeten wat hier op tafel ligt. Te beginnen bij nu. Dankjewel.
Dankjewel.
Merci.
Au revoir.
BNR brengt cultuur. Speciaal voor